bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Matthäus 13, vers 3 tot en met 9. Ik lees met hoge uitzondering uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Niets mis mee overigens, maar de Nieuwe Bijbelvertaling... Dat lekker vloeiend van de tong valt. En er staat het volgende. En daarna vragen we Deborah om... bedanken we Deborah voor haar taken. Heb je hem bij je? Heb je je Bijbel bij je? Of heb je iets waarmee je iets kan opschrijven? Matthäus 13, vers 3 tot en met 9. Dit is een verhaal wat Jezus vertelt. Jezus vertelt het verhaal in Marcus 4. Hij vertelt het verhaal in Lucas hoofdstuk 8. Maar hier zien we Matthäus 13. De gelijkenis van de zaaier. En daar staat... Jezus sprak tot hen uitvoerig... en vertelde gelijkenissen. En hij zei, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdroogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die... opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Dus we zien hier dat zo'n 75% van het zaad uiteindelijk op een bepaalde manier geaborteerd werd, op een bepaalde manier niet vruchtbaar was en geen vrucht voortbracht. En Jezus zei, maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat zaad bracht vrucht voort. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. En dan zegt hij, laat wie oren heeft goed luisteren. In andere woorden, hoor wat ik tegen jullie te zeggen heb. En laten we bidden dat we oren hebben vandaag om te horen wat God tegen ons wil zeggen. Dus als je oké mee bent, laat onze ogen sluiten en laten we komen met de houding van geloof. Geloof dat God een woord voor ons heeft. Vader God, we danken u op dit moment in de naam van Jezus. Heer, we danken u voor de kracht van uw woord, wat in staat is om ons denken te transformeren als niets anders wat ik ken, God. Ik dank u voor uw woord dat leeft. Uw woord wat iedere zondag weer zo precies door uw geest de harten van mensen aanraakt. En we bidden God dat we oren hebben vandaag om te horen. Wat u wilt zeggen, wat Jezus zou willen zeggen tot ons vandaag persoonlijk. Door uw woord heen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Thanks, Paul. Wie volgt de politieke debatten op televisie op dit moment? Hey, zo weinig? Zijn er meer mensen? Dit is geen kritische vraag. Dit is simpelweg een vraag van interesse. Ik persoonlijk vind het best leuk en entertaining om publieke debatten te bekijken. Overigens is het interessant om te zien hoe het lokale debat wordt overgenomen door het nationale debat. Maar anyway, laten we dat even terzijde leggen. Maar hoe nationale lijsttrekkers zich profileren in lokale debatten. Maar ik was één debat aan het kijken op een talkshow in Amsterdam. En ik zag daar twee politici die met elkaar debatteerden. Laat ik zeggen dat ik ten eerste enorm veel respect heb voor politici. Ik denk dat politici enorm hard werken en zich vaak inzetten voor iets waar ze, ik geloof oprecht, in geloven. En ik denk dat ze er niet enorm veel betaald voor krijgen. En ik vind het enorm heldhaftig als je jezelf je hoofd op het hakblok wil leggen. Want als je één fout maakt, met name als minister, wat dan ook. Tegenwoordig in onze tijd van social media word je afgeserveerd. En dan kun je wellicht wat beter betaald krijgen. Maar ik heb enorm veel respect voor politici die proberen om dit land... op een bepaalde manier te besturen. Dus het is geen kritiek op politici op zich. Maar wat je ziet momenteel in de politiek, is dat het heel erg fascinerend is. Is dat ook in Nederland, is dat je ziet, tenminste wat ik zag in dit debat, was dat twee politici met elkaar een gesprek voerden. En allebei argumenten en tegenargumenten tegen elkaar opwierpen. En beide bestreden elkaar, niet zozeer op een mening of op een visie, maar ze bestreden elkaar op de feiten. Dus in andere woorden, ze vertelden elkaar dat de feiten van de andere persoon niet klopten. Ja, je verdraait nu de feiten en ja, je bekijkt het zo, maar je weet niet dat of je vertelt nu niet dit. En als je dat gesprek alleen maar zou volgen op basis van de inhoud van het gesprek, dan zou je nadenken, wie heeft het nu gelijk? Want er was geen enkele mogelijkheid om te kijken of iemands argument klopte, want we leven in een tijd waar zelfs de feiten bediscussieerd worden en in twijfel getrokken worden. Dat gebeurt niet alleen maar in Amerika, dat gebeurt ook zeker weten in de huidige verkiezingen. En het interessante vind ik dat je merkt aan politici in een democratische samenleving die opgebouwd is uit of die sterk gedreven wordt door media en door kleine soundbites, dat je heel erg moet oppassen om iets te zeggen. Want ik snap het ook, want als je iets zegt, als je een feit noemt en daar vervolgens een visie op hebt, dan kan het zijn dat je alleen maar beoordeeld wordt op één kleine soundbite, één kleine zin die je gezegd hebt. En dan, dan kan je reputatie eronder schade. Dus wat doen politici is, we proberen, met uitzonderingen daar gelaten, maar we proberen de feiten enigszins te verdraaien. En maak je geen zorgen, ik heb vandaag geen politieke mening over de verkiezingen. Maar het is interessant, of niet? Het is interessant om te zien. Nou, het fascinerende van Jezus is dat Jezus geen politicus was. Jezus die zei simpelweg wat hij geloofde. En zijn woorden waren compleet feitelijk juist. Er was niets in Jezus wat probeerde om de feiten te verdoezelen. Er was niets in Jezus wat probeerde om op een bepaalde manier om de hete brei heen te draaien. Jezus zei dingen die we vandaag de dag moeilijk vinden om in kerken te herhalen, omdat ze niet politiek correct genoeg zijn. Jezus was enorm direct. En het spreekt me aan van Jezus, omdat Jezus op geen enkele manier zijn bediening en zijn onderwijs bouwde op basis van populariteit. Jezus had geen spindokter nodig om hem te vertellen wat hij wel niet kon zeggen. Jezus had geen Maurice de Hond nodig om te bepalen of zijn sermon op een bepaalde manier een impact had op bepaalde doelgroepen die ze in een panel getest hadden. Jezus die zei wat waar is. En wat ik mooi vind aan het feit is dat Jezus zich totaal niet kwetsbaar voelde. En Jezus en God totaal niet kwetsbaar is in het vertellen van zijn mening over bepaalde onderwerpen. Als je hoort wat Jezus hier zegt, dan zou je kunnen zeggen, dat is enigszins een kwetsbare manier van je opstellen. Want Jezus heeft het over een zaaier, God, die het zaad, het woord van God zaait in de mensheid. En wat hij zegt feitelijk is dat het zaad in, en het galmt enigszins, maar dat hoort een beetje bij het stadiongevoel wat we hier proberen te creëren. maar dat het zaad op een bepaalde manier in een groot gedeelte van de doelgroepen geen vrucht draagt. Nou, als Jezus een politicus was geweest, dan zou Jezus hebben geprobeerd om op een bepaalde manier aan te geven dat dit niet het geval was. Dan zou hij zeggen, ik wil dat we ons richten op het zaad wat wel vruchtbaar is. Maar Jezus draait er niet omheen en zegt, luister, en er zijn geen percentages aan vast, maar in 3 van de 4 gevallen zie je dat het zaad geen impact heeft. Dus ik denk dat het mooi is, omdat Jezus kan dit zeggen, omdat Jezus totaal geen enkele vorm van onzekerheid heeft over de kwaliteit van het zaad. Zie, als de kwaliteit van het zaad ter discussie zou staan, als de waarheid van het woord van God voor Jezus onzeker of fragiel was, dan zou Jezus het onderwerp vermijden, want dan zou je de vraag kunnen stellen, als het zaad, het woord van God, in zoveel gevallen niet vruchtbaar is, is het dan wel waar? Maar Jezus zegt, ik weet dat als het woord van God niet werkt in ons leven, dat het niet ligt aan de kwaliteit van het woord van God. Dus hij heeft het over God die zijn woord zaait in de mensheid. Wat ik mooi vind, want God zal nooit weerhouden om te investeren in wie dan ook. God zal het nooit weerhouden om zijn woord uit te strooien over de hele mensheid. De Bijbel zegt dat de zon schijnt op de rechtvaardigen en op de onrechtvaardigen. En dus God stuurt zijn woord uit. En waar we het vorige week over hebben gehad, zijn woord laat ons potentieel zien, laat zien wie we zijn in God. Voor ieder persoon, gelovig of niet gelovig, christelijk of niet gelovig, religieus of niet religieus, voor ieder persoon is het woord van God een verklaring van wie wij zijn in potentie in Jezus Christus. En God zaait zijn woord. En dan zegt hij, de grond waar het woord van opvalt, is het hart van de mensen die het ontvangen. In andere woorden, hij zegt, de mate van vruchtbaarheid die je zal zien van het woord van God, is de staat van ons hart. En dus wanneer Jezus zegt, hey, het woord van God zal in niet alle opzichten vruchtbaar zijn, dan heeft hij het over de staat van onze ziel. En we hebben het gehad in de eerste week over ons ziel, dus ons denken, onze wil en onze emoties. En wat hij in feite zegt is, er zijn mensen die niet het hart hebben om te ontvangen wat ik tegen hen wil zeggen. Maar dit is wat ik weet over Jezus. Jezus zegt dit niet om ons een feitelijke tabel te geven, een infographic over de waarheid en om ons daarbij te laten zitten. De reden waarom Jezus de moeite neemt om dit woord te vertellen is vanwege die laatste zin, laat wie oren heeft goed luisteren. Dus Jezus vertelt ons in dit verhaal dat wij als personen de verantwoordelijkheid hebben en het potentieel hebben om ons hart juist te maken. En om ons hart in positie te brengen voor ons om te kunnen horen wat God tegen ons wil zeggen. Is er iemand dankbaar voor dat Jezus ons helpt om vruchtbaar te zijn in het leven? Want ik kan je dit zeggen, dat als het woord van God geen vrucht heeft, ligt het niet aan het woord van God. Hoe kan het zijn dat één persoon luistert naar het woord van God en zijn leven of haar leven verandert en de andere persoon kan zitten en alleen maar kan aantonen dat de cadans van de preek niet helemaal de voorkeursstijl was van de persoon die aan het luisteren is, of dat de aanbidding, dat er een kraakje was in de speakersysteem. Zie, sommige van ons zijn in staat om te horen wat God wil zeggen en ik geloof dat deze preek je gaat helpen om op een nieuwe manier te horen. En om je ziel, je gezindheid, je denken te veranderen, waardoor je leven getransformeerd kan worden. Ben je er klaar voor, iemand? Ja. Dus nog eventjes een Bijbelse staving, voor een Bijbelse onderbouwing voor het feit dat er mensen kunnen zijn die de boodschap van het evangelie kunnen horen, zonder dat het nut heeft in hun leven. Hebreeën 4 vers 2 spreekt over het volk van God in het Oude Testament. En met name net voor het moment dat ze het beloofde land ingaat. En wat staat er? Hebreeën 4 vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Dus aan die mensen het Oude Testament. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Wauw. Niet bizar? Het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Het is mogelijk voor het pure, ware, genetisch niet gemanipuleerde woord van God, wat zuiver is, in ieder aspect, in iedere kern van waarheid, het woord van God, wat de wereld creëerde, wat de Bijbel zegt zelfs nog vandaag, dat het woord van God de wereld in stand houdt. God sprak licht en er was licht. Het is mogelijk voor het machtige woord van God, het eeuwige woord van God, het levende woord van God, om geen voordeel te geven in ons leven, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dus laat wie oren heeft, horen wat het woord van God tegen ons wil zeggen. Dus mijn eerste gedachte is, wij zijn verantwoordelijk voor de staat van ons hart. Wij zijn verantwoordelijk voor de staat van ons hart. Niet God. Niet onze psycholoog of onze coach. Niet onze pastor of connectgroepleider of begeleider. Niet onze manager. Niet de hoogte van ons salaris. Niet onze partner en hoe onze partner ons behandelt. Niet onze kinderen. Maar wij zijn verantwoordelijk voor de staat van ons hart. Zie, Jezus vertelt het verhaal omdat hij ons wil helpen om ons hart zacht te maken en ontvankelijk te maken. Ik heb geen beter woord dan ontvankelijk, maar om ons te helpen om het woord van God op te nemen in onze wereld. En het ons te laten transformeren. Maar hij waarschuwt ons en hij zegt, er zijn zoveel mensen die het horen en de potentie verliezen van wat het te brengen heeft. En hij zegt, het heeft te maken met ons hart. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar de akker is ons hart. Waar het woord van God gezaaid wordt, is ons hart, onze ziel, onze wil, onze emoties en ons denken. Dus Jezus onderwijst ons met een aanmoediging. Dit is geen terechtwijzing. Dit is een aanmoediging. Dit is een bemoediging. Dit is een bemoediging om ons te helpen om vrucht te dragen in ons leven. Dit is het hart van God. Ik heb hem niet voor je op het scherm staan, maar Johannes hoofdstuk 15, vers 8. Daar staat dat we vruchtbaar zullen zijn. Weet je wat? Ik pak hem er gewoon bij. Het helpt om een Bijbelse Bijbel of om een papieren Bijbel bij te hebben. Romeinen, ik heb het niet voor je op het scherm, maak je geen zorgen. Of Johannes, sorry, Johannes hoofdstuk 15, vers 8. Johannes 15, vers 8. Zo fascinerend dit. Dit is Gods hart voor jou. God wil niets anders dan dit in jouw leven. Hij zegt, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt. En zo zal je mijn discipel zijn. Er is niets anders dat op het programma van God staat, dan dat jij als een discipel van Jezus, als je een discipel bent vandaag, en anders is er een gelegenheid om dat te worden in deze dienst, maar dat jij als een volgeling van Jezus vrucht draagt. Het is niet zo dat God zegt, oké, hier hebben we Ruud. En voor Ruud is het mijn plan om minder vrucht te dragen. Nee. Gods plan voor Ruud is om veel vrucht te dragen. Sterker nog, de Bijbel zegt in Johannes 15, vers 2, dat als we vrucht dragen, dat God ons snoeit, zodat we meer vrucht dragen. Als God een beetje vrucht ziet, zegt hij, oké, ik neem wat dingen weg van je leven, zodat er ruimte is voor meer vrucht. Dit is Gods plan voor je leven. God ziet potentieel in jou die je zelf niet ziet. En Gods hart voor je, Gods bemoediging. De bemoediging van Jezus is niet dat je geen vrucht draagt, maar dat je vrucht draagt. Wij zijn verantwoordelijk voor de staat van ons hart. Mijn tweede gedachte, en dan wil ik met je praktisch gaan worden, is het is hard werken om ons hart gezond te houden. Is er iemand die weet waar ik het over heb, als ik het heb over hard werken? Het mooie van een akker is dat een akker, als je het zou googlen en als je het zou opzoeken in wetenschappelijke artikelen in Wikipedia. Als je een definitie van een akker zoekt, dan zul je merken dat je redelijk snel uitkomt op een definitie wat zegt dat een akker is een stuk bewerkte grond. Het is een stuk bewerkte grond. In andere woorden, het is een stuk grond wat gecultiveerd is en waar alles wat erop stond weggemaaid is. Het goede nieuws is dat een akker vruchtbaar is. Want het is een stuk bewerkte grond en het is leeggemaakt. En alle, ik heb hier niet zo heel verstand van, dus hier laat mijn kennis me een beetje in de steek. Maar alle voedingsstoffen en mineralen en alles wat er in de bodem zit, alles is gericht op dat zaad wat erop komt en dat kan opkomen. Maar zie, wanneer je een akker aan zichzelf overlaat, dan zul je merken dat een akker vanzelf vrucht draagt. Er komen allerlei dingen omhoog die je niet wilt, die omhoog komen. Onkruid en gewassen en zaken die je moet verwijderen in een hogere mate dan als het stuk grond niet bewerkt is. Right? Dus een akker is bewerkte grond en een akker is meer vruchtbaar. Maar dat betekent ook dat als ons hart een akker is, dat ons hart meer ontvankelijk is voor input en als we het aan zichzelf overlaten, dat het met ons aan de haal gaat. Zie, als je ook maar iets in dit leven, gewoon, zeg ik dat te hard? Ja, dat zeg ik te hard. Maar er zijn zoveel dingen in deze wereld, dat als je ze aan zichzelf overlaat, dat ze er niet beter van worden. Je auto, laat hem gewoon een tijd lang in Scheveningen staan. Met de zoute, specifiek de zoute lucht die er overheen komt. Je zou merken dat je auto begint te roesten. Laat je huis gewoon 10 jaar lang, doe er gewoon helemaal niets aan. Ik zou je zeggen dat je zou merken dat je huis die er 10 jaar geleden fonkelnieuw uitzag, zal dan binnen 10 jaar beginnen te bladeren en de verf zal van de kozijnen afkomen. En je zou merken dat je tuin er niet uitziet en dat je alles zoveel, enorm veel dingen in het leven, als je ze aan een lot overlaat, dan zul je merken dat ze vrucht voortbrengen, maar niet de juiste vruchten. En dus de default, de standaard setting, is dat ons hart weggetrokken wordt naar dingen die we niet nodig hebben, die niet goed voor onszelf zijn, die niet vruchtbaar zijn. Dus wij zijn landbouwers, beheerders, aangesteld door God over ons eigen hart. Spreuken 4, vers 23 zegt, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. De New King James vertaling zegt dit, keep your heart with all diligence. In andere woorden, wees ijverig in het behouden van de juiste hartsgesteldheid. Wees boven alles, wees ijverig om je hart goed te houden. Want als je je hart goed kunt houden, de Bijbel zegt, alle dingen van het leven, de issues of life, komen uit je hart. Jezus zegt, waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. In andere woorden, waar je hart vol van is, dat is datgene wat je gaat doen. Waar je hart vol van is, daaruit komen de issues van het leven. Dat betekent dat voor een groot gedeelte de aspecten in ons leven voortkomen uit onszelf. Dus wij zijn beheerders van ons eigen hart. God heeft ons aansprakelijk gesteld over de staat van ons hart. En het christendom is niet, hey, go with the flow. Doe wat goed voelt. Hoe vaak geven mensen niet advies in onze maatschappij? Doe wat goed voelt. Als het goed voelt, moet je het doen. Hey, als het niet goed voelt, ga niet tegen je gevoel in. Alsof ons gevoel een soort van graadmeter is van waarheid. Maar Hosea 4, vers 6 zegt dat ons hart is deceitful above all things. Heb ik hem hier staan? Ik heb geen idee of ik hem hier heb staan. Maar nee, ons hart is bedriegelijk. En we doen niet wat goed voelt. Nee, we beheren ons hart. Daarom zegt de psalmist, prijs de Heer, heel mijn ziel. Alles wat er in mij is, prijs zijn heilige naam. In andere woorden, hij spreekt tot zijn hart. En hij zegt, hart, werk er hard aan. Om een juiste hartsgesteldheid te hebben. Wij zijn verantwoordelijk voor ons hart. Zie, jouw hart is niet alleen maar datgene waar je mee geboren bent. Jouw hart is niet datgene wat God je heeft gegeven. Jouw hart is datgene wat ontwikkeld is over de jaren heen. Jouw wil, je ziel, je emoties hebben de pijn meegemaakt in je leven, de teleurstelling. En die dingen komen in je hart. En je draagt het mee in je hart. En de Bijbel spreekt over als ons hart ziek is. Hope deferred makes the heart sick. Als hoop teleurgesteld, als we wat de dingen die waar we naar hopen, als we die niet zien, dan wordt ons hart ziek. En als ons hart ziek wordt, dan worden we op een bepaalde manier, kunnen we niet optimaal functioneren. En op een gegeven moment komen we op de positie waar we goed nieuws horen. En we reageren tegen goed nieuws, omdat ons hart ziek is geworden. Maar ik geloof, dank God, dat God ons de tools en de middelen heeft gegeven om een juiste hartsgesteldheid te hebben. En ik wil je een aantal tips geven vandaag over hoe jij als beheerder van jouw akker, van jouw hart, je hart kan onderhouden. Dus mijn laatste gedachte is, hoe onderhouden we ons hart? Nou, gelukkig heeft Jezus een uitleg in Matthäus hoofdstuk 13, vers 18 tot en met 23. Jezus zegt, hoor en begrijp nu dit verhaal, deze gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord hoort van het koninkrijk, maar niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft hun wat in hun hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Dus Jezus zei, de mensen bij wie op de weg is gezaaid, zijn de mensen die niet begrijpen wat het woord van God zegt over ons leven. En het wordt weggeroofd, zo'n beetje direct, nadat het moment is dat ze het hebben gehoord. Dit zijn de mensen die van wie het woord van God op de weg valt. En er komen vogels van de lucht en ze eten het op omdat het geen impact heeft. Dus mijn eerste tip die ik wil geven, hoe onderhoud je hart, is leer te begrijpen. Dat is het woord, begrijpen wat het woord van God zegt over specifieke gebieden in je leven. Leer het woord van God te begrijpen. En nee, je hoeft geen Grieks te spreken om het woord van God te kunnen begrijpen. Je hoeft geen vloeiend Latijn te kunnen. En je hoeft geen universitaire mastersopleiding in theologie te hebben om het woord van God te begrijpen. Het woord van God is functioneel en we kunnen het gebruiken zoals het geschreven is. Oh, dit was Hosea 4 vers 6. Ik denk dat mijn andere referentie naar Hosea 4 vers 6 complete onzin was, maar het staat in de Bijbel, dat ons hart bedriegelijk is boven alles. Maar Hosea 4 vers 6 zegt, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En de Engelse vertaling zegt, volgens mij de New King James, my people perish for a lack of knowledge. Zie, en wij zijn een kerk waar we houden van God ervaren. Maar ik zou je willen zeggen dat puur omdat we God ervaren in het huis, het niet zo is dat we begrip ondermijnen. En het is belangrijk om het woord van God, de waarheid, te begrijpen in ons leven. Dus ik zou je een opdracht willen geven. Is er iemand klaar voor een opdracht? Huiswerk? Misschien zijn er gebieden in je leven waarvan je denkt, hey, ik wil hier meer vruchtbaar in zijn. Ik heb het regelmatig gedaan in mijn leven, dat ik definieer, wat is een gebied in mijn leven waarin ik wil groeien? Waarin ik wil zien dat het woord van God meer succesvol is, meer vruchtbaar is in mijn leven. Nou, neem die gebieden en doe een onderzoek in de Bijbel op die specifieke gebieden in je leven. Dus als je zegt van, hey, mijn emoties gaan met me aan de haal. In andere woorden, ik reageer te emotioneel op dingen. Oké, doe een zoektocht. En ik zou dit willen zeggen, ga niet googlen en ga geen artikelen lezen. Maar begin bij het woord van God. Dus ga naar debijbel.nl of ga naar biblestudytools.com, waar je Engelse vertalingen kan vinden. En ga gewoon beginnen om lijstjes met bijbelteksten te vinden. Tegenwoordig is dat zoveel makkelijker dan toen ik begon met de Bijbel te lezen, waar ik een concordantie moest pakken, zo dik, en waar ik het allemaal moest uitzoeken. Tegenwoordig kun je het gewoon simpelweg googlen. Maar ga niet artikelen lezen, maar lees gewoon letterlijk versen uit de Bijbel. En als je niet begrijpt, lees 4 verschillende vertalingen van een vers. En lees het op gebieden van je leven waarvan je zegt, hey, hier wil ik in groeien. En als je dat begint te doen, dan zul je beginnen om kennis op te doen op basis van wat God zegt over die gebieden van je leven. Als je wil groeien in je relaties, ga niet alleen maar naar een huwelijksseminar, is allemaal supergoed om te doen, maar kijk naar het woord van God en doe een zoektocht in het woord van God. Mijn iPad heeft een zoekfunctie waar ik gewoon een term kan intypen en waar ik meer teksten kan vinden. En denk na over... Begrijp ik wat het hier zegt? Als je niet begrijpt, vraag mensen in de kerk. Vraag mensen, hey, wat zegt dit? Wat zegt dit? Hoe werkt het in mijn leven? Ik begrijp niet hoe het werkt. Hoe kan ik dit doen? Maar begrip van het woord van wat Jezus zegt. Mensen worden beroofd op wekelijkse basis in de kerk. Omdat ze horen en het niet begrijpen. Hoe zou jij je voelen als je op dit moment zou weten dat iemand op dit moment in je huis aan het inbreken is. En aan het wegnemen is wat van jou is. Je zou op dit moment opstaan, de politie bellen, je beveiligingscamera's of iets dergelijks bekijken. En je zou op dit moment er werk van maken. Maar in de kerk worden mensen wekelijks beroofd. En het lijkt alsof het ze niets kan schelen. Ze denken, ik begrijp het niet. Ik begrijp het. Weet je wat, ik begrijp het gewoon niet. Wel, leer het te begrijpen. En specifiek, laat ik dit zeggen, specifiek op gebieden waarvan je zegt, ik weet hier weinig van. Ik weet niet wat het woord van God zegt over genezing. Wel, doe een zoektocht in de Bijbel over genezing. Maar wat ik merk, wat heel erg vaak gebeurt, is mensen laten hun eigen ervaringen en hun eigen theorie erop los. En zeggen, ik zal je vertellen wat ik geloof over genezing. Wel, om heel eerlijk te zijn. Hoe zou ik dat zeggen? Ik ben geïnteresseerd in wat je gelooft over genezing. In de mate waarin wat je gelooft gefundeerd is op het woord van God. Want ik weet dat alleen dat je gaat helpen. Wat onze cultuur zegt over genezing, wat onze maatschappij zegt over genezing, wat je opvoeding zegt over genezing, wat je opleiding zegt over genezing, is niet zo erg relevant als je het hebt over wat God kan doen. Maar als je ziet wat het doet wanneer je kennis opdoet over het woord van God. Kennis is macht. Kennis kan nooit van je worden afgenomen. De kennis die je opdoet, zal in principe niet verdwijnen. Dus waar je in investeert, is je investeert in iets wat de rest van je leven een asset, een toevoeging zou zijn, wat zou groeien in je leven, waardoor je vruchtbaar zou zijn en het kan niet van je afgenomen worden, maar op het moment dat je niet zeker weet, zullen je omstandigheden... Zal twijfel, zal onzekerheid je kunnen beroven. Want je weet het niet. Daarbij zegt iemand die niet kan in staat is om te geloven, is als een dubbelhartig man. Die meegenomen kan worden door alle golven van de zee. Want we weten niet wat we geloven. Mensen, het is tijd om kennis op te doen. En het is niet zo erg ingewikkeld. Je kan je niet voorstellen, ik wil in dit gebied groeien. Laten we hier een studie over doen. En laten we een Google-tocht doen. En niet zozeer nogmaals naar artikelen en boeken. Want het kan me niet zo heel erg veel schelen. Zijn ze ongetwijfeld goede boeken geschreven over genezing. Wat belangrijker is wat zegt het boek over genezing. En dan zullen er boeken zijn die daaruit putten. Maar ik zie, je kan niet toetsen op basis van het woord van God. Als je niet weet wat het woord van God zelf zegt. Dus het is belangrijk om te realiseren, alles wat je leest, alles wat je googelt, alle YouTube-video's die je ziet, is het waar? Is het terug te brengen naar de kern van het woord van God? En ik hoor zoveel theorieën over kerk zijn en dat soort zaken, waar mensen zeggen, kerk moet zo. Maar ik zou je zeggen, er zit weinig Bijbelse fundering in. Dus, eerste tip is, begrijp. doe begrip op, doe kennis op over wat het woord van God zegt over specifieke gebieden in je leven. Mijn tweede tip is, reflecteer. Zie, Jezus gaat verder en hij zegt, het zaad dat op rotsachtige grond gezaaid is, in vers 20. Dat zijn zij die het woord horen en het meteen in vreugde in zich opnemen. In andere woorden, hij zegt, er zijn mensen die het woord van God horen en er enorm enthousiast van raken. En hij zegt, en dat zijn de mensen we gaan het gewoon voorlezen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Sorry als dit van toepassing is op sommige van ons, maar hij noemt je niet helemaal oppervlakkig, maar zegt, in dit gebied, je hart is oppervlakkig omdat je hart hard is en het zaad van God kan geen wortel schieten. Dus hij zegt, dit is het zaad bij mensen waar het onmiddellijk omhoog schiet, want ze wordt gezaaid op rotsachtige grond. En even zie je enorm veel vrucht en je denkt, wauw, het is aan het gebeuren in mijn leven. Maar hij zegt, ze schieten geen wortel. En ze worden vanwege het woord van God beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Mijn tip die ik zou willen geven vandaag is, reflecteer. Reflecteer op wat God zegt in je leven. En reflecteer eerlijk en stel jezelf de vraag, heeft dit woord van God in mijn leven, is het werkelijk diep in mij doorgedrongen tot het punt dat ik het geloof? Dat het mijn waarden zijn en mijn normen. Zie, wanneer het gaat om, dit is wat het woord van God zegt, maar mijn normen zijn dit, dan is het woord van God niet diep doorgedrongen in ons leven. Wanneer het is, ik moet, want het woord van God zegt, dit is hoe God denkt over relaties, dus dit is wat ik doe, maar het is niet hoe ik ben gaan denken over relaties. Zie, dan is ons denken niet getransformeerd, of is ons denken niet vernieuwd door het woord van God, maar worden we hervormd naar het denken van deze wereld. En dan worden we niet getransformeerd naar het potentieel wat God voor ons heeft. En dan zullen we merken dat we vastlopen, omdat we merken op het gebied van relaties, op het gebied van financiën, op het gebied van gezondheid, op het gebied van werk en succes, dat we niet ons potentieel bereiken, want het woord van God is niet diep tot ons doorgedrongen. We kunnen enthousiast zijn, maar het woord van God moet zo diep tot ons doordringen, dat we het willen, dat we het zien voor ons leven, dat Gods ambitie voor ons leven onze ambitie wordt. Dat Gods droom voor ons leven onze droom wordt. Dat Gods gedachten over jou, jouw gedachten worden over jezelf. Zie je, en wanneer er dan tegenstand komt, je kan jezelf niet, snap je, je kan het niet uit jezelf halen, omdat het woord van God zo sterk is uitgezaaid. Dat er geen enkele chemotherapie tegenop kan, want ik snap dat dit misschien een beetje een vervelend voorbeeld is, maar het woord van God moet uitgezaaid worden in je leven op een positieve manier, dat niets en niemand het er meer uit kan, dat geen omstandigheden het er meer uit kunnen halen. En dat is waar we getransformeerd worden. Reflecteer. Zie, zoek niet alleen maar, luister hiernaar, dit is interessant, zoek niet alleen maar, zegt hij zelf, zoek niet alleen maar bevestiging in het woord van God, maar zoek naar verandering. Zoek niet alleen maar naar bevestiging, maar zoek naar verandering. En niet vanuit veroordeling, maar vanuit, hey, wat ziet God in mij? Welk potentieel ziet God in mij? Zie, wanneer ik de Bijbel lees en ik lees een verhaal over de Farizeeërs, dan wil ik in mezelf zien welk aspect in mijn leven denkt als een Farizeeër. Als ik lees over Judas, dan wil ik weten, God, is er iets in mij dat op een bepaalde manier probeert om compromissen te maken op het leven. Want zo vaak denk ik, ah, die Farizeeërs. Petrus had geen idee waar hij het over had. Wat doet Thomas? Jona, je ziet toch waar je heen moet, Jona? De walvis komt eraan. Je weet hoe het afloopt. Maar het ding is, hoe vaak zijn wij niet als Jona? Dat God zegt, ik wil dat je hier naartoe gaat op het gebied van je financiën. Ik wil dat je hier naartoe gaat op het gebied van je werk. Ik wil dat je zo gaat denken. Ik wil dat je die persoon aanspreekt. Ik wil dat je dit doet. Ik wil dat je die persoon vergeeft. En wij zeggen, ah, God, ik weet het niet. En dan denken we dat Jona heel ver van ons afstaat. Maar er is een stukje, een aspect van Jona in ieder van ons. Zet dat op Instagram en tweet het. Er is een aspect van hypocrisie in ieder persoon. Ik ga niet naar de kerk, we zijn alleen maar hypocrieten. Welkom! We zijn allemaal op een bepaalde manier hypocriet. En we hebben het woord van God nodig in ons leven om te laten zien wat ons potentieel is en in welke mate we kunnen veranderen. Ik zoek niet alleen maar bevestiging, ik zoek naar verandering in het woord van God. Bevestiging is top. Maar zie, bevestiging helpt ons om te zien dat we kunnen veranderen. Ik heb zoveel boodschappen over genade gehoord. Die op de een of andere manier er niet van uitgaan dat genade van God in staat is om ons voor eeuwig te veranderen. Dus we zoeken bevestiging. God, ik zoek bevestiging in de keuze die ik heb gemaakt en de dingen die ik doe. En God snapt het. En God weet dat we zondaren zijn. En God weet dat we tekortschieten aan de heerlijkheid van God. Maar God ziet ook dat er meer is dan dat. En God helpt ons. Maar wij moeten onszelf helpen door ons denken te vernieuwen. En op die manier getransformeerd te worden. Als ik de Bijbel lees, dan wil ik dat God mij confronteert. Dan wil ik dat God mij corrigeert. Dan wil ik dat God mij bemoedigt. En dat God mij aanmoedigt om dingen anders te doen. God, hoe kan ik een betere man zijn voor mijn vrouw? Kan ik een amen horen van iemand, een specifieke persoon op de eerste rij? Wat zegt God over man zijn? Mannen? Wat zegt God over vrouw zijn? Wat zegt God over ondernemen? Wat zegt God over gezondheid? Wat zegt God over specifieke, over budgetteren, over sparen, over geven, over investeren? Wat zegt God over specifieke dingen in ons leven waarvan we denken, God, we lopen vast. Ik loop hier vast. Ik ben alles aan het doen wat ik kan, maar ik loop vast. Wel, begrip en reflectie. En laat het doordringen tot je leven. Mijn laatste tip. En dan gaan we eindigen. Het is 4:12. En we zijn aan de laatste gedachte. Stel prioriteiten. Prioriteiten. Jezus gaat verder met zijn uitleg en in vers 22 en zegt, de zaad dat tussen de distels is gezaaid. Dat zijn zij die het woord horen. Maar we bieden zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van rijkdom, het woord verstikken. Zonder dat vrucht blijft. In andere woorden, dit zijn de mensen om wie het zaad gezaaid is tussen de distels. Ik vind het zo fascinerend, dit stukje. God heeft het over een tekort aan kennis. Jezus heeft het over een tekort aan diepgang. Dat het woord niet doordringt, dat we hard zijn. Het woord van God komt alleen maar doordringen tot de kieren van ons leven. Maar niet diep in ons innerlijk, in ons zijn, ons veranderen en ons openmaken tot een nieuwe persoon. En dan zegt Jezus, dan zegt hij, er is ook het woord van God dat verstikt wordt. En dan zegt hij, er zijn twee aspecten. En ik geloof dat Jezus twee extremen noemt. En dat hij vervolgens zegt, alles wat er tussenin is, hoort erbij. En hij zegt, de zorgen van ons bestaan, van ons dagelijks bestaan. Ik vind het mooi hoe hij dat zegt, van ons dagelijks bestaan. Zie, er zijn dagelijkse zorgelingen en beslommeringen en sleur in je leven. Die ervoor kan zorgen dat je afgeleid wordt. En hij zegt, de luxe, wat zegt hij? De verleiding van rijkdom. De zorg van het bestaan. God, ik heb dit niet. God, ik schiet hier tekort. God, ik mis dit. God, hoe kan ik dit? Hoe kan ik... En we maken ons zorgen en die zorgen verstikken het potentieel van het woord van God. God zegt, je kan het. Maar je omstandigheden zeggen, je kan het niet. En dan zegt hij, de verleiding, de misleiding, zou je kunnen zeggen, van rijkdom. De luxe van het leven. God, ik heb allerlei dingen voor mezelf opgebouwd. En ik begin te vertrouwen in mijn eigen kunnen. In mijn eigen capaciteiten. Mijn carrière, daar vertrouw ik in. Mijn baas, mijn werkgever die mijn werk geeft, daar vertrouw ik. Mijn reputatie, daar vertrouw ik in. Mensen zien mijn huwelijk als stabiel, daar vertrouw ik in. Ik ga mijn eigen PR geloven. En ik word afgeleid door de misleiding van rijkdom, van goede dingen, van luxe, van alles wat prettig is. Zie, en alles wat ertussen is in ons dagelijks bestaan. De dagelijkse zorgen en onze dagelijkse luxe afleidingen. Ik denk dat het belangrijk is om prioriteiten te stellen. Om te zeggen, het woord van God bepaalt mijn waarde. En ik wil leven. Niet naar mijn zorgen. Ik wil mijn beslissingen niet af laten hangen van mijn zorgelijke dagelijkse omstandigheden. En ik wil me beslissing niet af laten hangen van mijn veilige basis die ik zelf voor mezelf heb opgebouwd. Ik wil kunnen vertrouwen in God. God is mijn vertrouwen. God is mijn burg. God is mijn vesting. Ik vind het zo mooi. Ik ben op alle psalmen aan het mediteren. En als je ziet hoe koning David in zijn paleis zegt: God is mijn burg en mijn vesting. David, je bevindt je in je eigen burg. Ze noemden het de City of David, de stad van David. Hij had een eigen burg, een eigen vesting. Hij zegt: God is mijn vesting. God is mijn vertrouwen. Hey, als we ons leven kunnen bouwen, niet op basis van onze omstandigheden, maar als we onze prioriteiten kunnen stellen op de waarheid van Gods woord. Misschien het positieve vers, misschien kan er benen voorkomen. Maar er viel ook wat staat op goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels 100-voudig, deels 60-voudig, deels 30-voudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Dus ik geloof dat het woord van God, ik geloof voor ons leven, dat God ons in staat stelt om ons hart om te zetten in goede grond. Zie? En dit is geen totalitair ding. In de aspecten van ons leven willen we openstaan voor wat God wil zeggen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.